Welkom bij de Go & Tell podcast. Hoe vernieuw ik mijn denken? Deze vraag staat vandaag centraal in de boodschap van David de Vos.
Een hele goede dag, ochtend, middag of avond. Misschien wel midden in de nacht. Ik heb geen idee wanneer je deze podcast luistert. Maar ik hoop dat ze een zegen tot je zijn. We genieten van de berichten van de mensen die ons e-mailen en laten weten dat het een zegen voor ze is om te luisteren naar de verhalen. Dit keer is er weer een persoonlijke boodschap van mijzelf, van David. Maar ik ben niet alleen. Ik ben hier samen met Joyce, mijn vrouw.
Hallo allemaal.
We zitten hier gezellig met z'n tweeën in de studio omdat we een topic met je willen bespreken. Het vernieuwen van je denken. En dan vooral, hoe moet je dat nu doen? Je hebt er waarschijnlijk al wel eens over gehoord. Je moet je denken vernieuwen. We moeten niet gelijkvormig worden aan de wereld. Het is heel belangrijk. En Joyce heeft een heel bijzondere ervaring gehad in een conferentie waar zij ook een wetenschapper heeft horen spreken over het hele proces eigenlijk van het vernieuwen van je denken. En daar gaan we zo meteen met elkaar ook over in gesprek. En ik weet zeker dat het een enorme zegen voor je zal zijn wanneer je de waarheid van Gods woord ontdekt. Maar voordat we dat doen, zijn er een aantal dingen die ik even op een rijtje wil zetten voor jezelf om ook te weten waar we het over hebben. Romeinen 12 vers 2 is natuurlijk de bekende bijbeltekst. Ik lees hem even voor vanuit de NBG. En er staat, wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Dus wordt niet zoals de wereld in elkaar zit, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. In andere woorden, we moeten niet zo zijn als de wereld, maar we moeten worden veranderd. Ons denken moet worden vernieuwd. Dus in andere woorden, onze manier van denken loopt een beetje achter vergeleken bij het denkpatroon van het koninkrijk. En daarachter staat ook de reden waarom ons denken vernieuwd moet worden. Er staat opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Nou, is dat niet wat we allemaal willen? We zijn allemaal op zoek naar de wil van God. Je moet eens een vraag stellen in een samenkomst, een conferentie, op een zondagmorgen, waar dan ook. Als je vraagt aan de mensen, wie van u wil de wil van God doen? Nou, dan gaat meer dan 95% die steekt de hand in de lucht en die zegt, ja, natuurlijk wil ik de wil van God doen. Maar de Bijbel geeft hier een sleutel. Hoe kun je nu de wil van God ontdekken? Dat kun je doen door vernieuwd te worden in de manier waarop jij denkt. Namelijk, en daar staat er ook achter, wat de wil van God is, het goede, het welgevallige en het volkomene. Dus het plan van God en een positieve toekomst, die fantastische dingen die God voor jou heeft apart gelegd, die kun je ontdekken wanneer je leert denken zoals God zelf denkt. En het is een soort opdracht wat Paulus hier geeft. Hè? Word niet gelijkvormig aan de wereld, maar je moet je denken vernieuwen. In andere woorden, als je niks doet met je denken, dan is het dus heel makkelijk om je aan te passen aan hoe iedereen denkt en wat iedereen zegt. En dat is ook een beetje het gewoontegedrag wat we kennen binnen de kerken en de gemeentes. He, als iemand iets zegt, dan vinden we dat eigenlijk allemaal. En sommige plekken, dan worden we een beetje denkdood gemaakt, omdat we eigenlijk geen andere uitdaging hebben dan alleen maar te denken wat iemand ons vertelt dat we zouden moeten denken. En de Bijbel die daagt ons uit dat we niet, als we niets doen, dan gaan we denken zoals iedereen denkt in de wereld. En hoe denkt iedereen in de wereld? Iedereen is met zichzelf bezig om te overleven, voor zichzelf te vergaren en te verzamelen en vervolgens iets achter te laten voor je kinderen. Dat is een beetje zo ver als dat het gaat. En zo af en toe is er nog wel eens een gedachte voor iemand anders. Maar het koninkrijk van God is andersom. Dat is op z'n kop. En om dat in je kop te krijgen, om even een leuke woordspeling te maken, op z'n kop, in je kop, moet je actief aan de slag. En ik heb wel eens iemand horen zeggen, je moet actieve denksessies houden met jezelf. Dus expres bepaalde dingen denken om bepaalde denkpatronen in jezelf, in je eigen leven, toe te passen. Waarom zijn die denkpatronen zo belangrijk? Die denkpatronen zijn zo belangrijk omdat jouw gedachten zijn eigenlijk als kleine bomen die op de lange termijn in je leven vrucht gaan dragen. Dus wat je denkt is wat je gaat gebeuren. Spreuken 23 vers 7, daar staat rechtstreeks vanuit de New King James in het Engels vertaald, zoals een mens denkt in zijn hart, zo is hij. As a man thinks, so he is. Dus in andere woorden, de manier waarop je denkt zegt iets over wie jij ook bent en wat je uitstraalt. Nou, je kent ze wel, van die mega positieve blij figuren waar het gewoon helemaal vanaf straalt. Dat zijn mensen die vaak heel positief in het leven staan, positief denken. En je hebt ook wel zo'n figuur, die zie je al heel ver aankomen, lopen met een hele depriwolk om hem heen. En dan denk je, ja, hoe duwt, weet je wel, wat zou er allemaal in hem omgaan. En meestal als je met zo iemand spreekt, dan merk je ook dat zijn gedachten zo zijn zoals die zich ook uitstraalt. Dus wat de Bijbel zegt is waar. En nou denken de meeste mensen, althans, ik heb veel gehoord van mensen dat ze denken, dat wat ze denken, dat dat ja, een toevalligheid is van omstandigheden waar je niks aan kan doen. Want er is mij iets gebeurd en ik vind dit ervan dus. Maar het tegendeel is waar. Het is zelfs zo dat jij kunt kiezen wat je wel en wat je niet denkt. En om even een voorbeeld te geven waar ik het over heb. Je moet eigenlijk je denkwereld zien als een toneelspel. En dat toneelspel dat wordt bespeeld door verschillende spelers. Die hebben allemaal een andere rol en elke speler is een gedachte. Alleen jij bent de regisseur van dat spel. Jij bepaalt wie er op jouw toneel speelt. Dingen gebeuren nooit zomaar. Met toeval. Het is nooit dat je ineens in zonde valt of zo. Dat is altijd, het gebeurt met een gedachte. Een gedachte van verleiding, een gedachte van het verstillen van je pijn of weet ik het wat het kan zijn. Als je iets lelijks over iemand zou zeggen, dat gebeurt nooit zomaar. Er komt eerst een gedachte over die situatie. En vervolgens, hè, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Wat er in jouw hart omgaat, in je hoofd omgaat, daar begin je over te spreken. En wij denken dat wat er in ons hoofd binnenkomt, althans dat heb ik heel vaak gedacht, ja, dat is nou eenmaal zo. En vervolgens ja, ga je daaruit handelen, praten. En je woorden hebben kracht. Ik bedoel, daar kunnen we nog eens een keer een andere podcast over maken. Maar dat is ook nog zo wat jij zegt. Hè? Dat gaat je gebeuren, om even zo te zeggen. Want wat je zegt is wat je gelooft. Daar gaan we zo meteen nog een beetje naar kijken. Maar het is dus zo dat jij als regisseur van je leven al bij voorbaat kan bepalen welke spelers jij op jouw toneel laat spelen. En je bent dus niet een slachtoffer van je eigen denkwereld. En dat is wat sommige mensen denken. Wellicht ook wel hopen, want dan ben je ook niet verantwoordelijk voor wat je allemaal denkt. Maar jij bent zelf degene die verantwoordelijk is gemaakt door God om te bepalen in jouw leven welke gedachten je wel en niet toestaat. Zo is dat vaak in ons leven. Of niet? Joyce?
Ja, ik moet denken aan het voorbeeld wat jij eigenlijk wel vaker geeft over het vliegveld en de verkeerstoren. Dat is eigenlijk een van de eerste voorbeelden die ik hoorde. Ik denk in een preek van jou over je denken. Dat jij als het ware in die verkeerstoren zit en dat er van alle kanten vliegtuigen aankomen. En dat je bij jezelf voor jezelf kan beslissen welke vliegtuigen jij binnenlaat. En
ja.
Op een moment komt een hele positieve vliegtuig binnen. Of een hele normale vliegtuig die zegt dat je rekeningen moet betalen. Of dat huis schoongemaakt moet worden. Nou, die kun je allemaal binnenlaten of niet, natuurlijk. Maar dat er ook inderdaad hele negatieve vliegtuigen met bittere of onvergevingsgezindheid gedachten binnenkomen.
Ja.
En dat jij uiteindelijk degene bent die wel al die vliegtuigen aanziet komen vanuit die luchttoren, maar wel kan bepalen of ze mogen landen op jouw vliegveld of niet.
Precies, ja, een beetje hetzelfde verhaal als van het toneel, hè? De regisseur bepaalt wie welke rol speelt. En degene in die vliegtoren die bepaalt welke vliegtuigen die wel of niet laat landen. Een logisch gevolg, als een vliegtuig geland is, stel je voor, hè, je geeft toestemming aan een bepaalde gedachte. En dat vliegtuig landt in jouw denkwereld, dan gaat dat vliegtuig ook doen wat hij altijd doet. En dat is ontladen. Dus zo'n vliegtuig die brengt zijn bagage mee. En ik zeg altijd, de gedachtes die jij toelaat in je denken, die ontladen zich door de rolband van je tong. Dus waar je aan denkt, is waar je over spreekt. Dat is ook zo. Hè? Je wordt wakker 's morgens en je denkt, hey, ik moet nog rekeningen betalen, zoals je net zegt, of ik moet nog dit of dat. En dan zeg ik dat tegen jou. Dan zeg ik, nou, heel lief, we moeten die rekening nog even doen, of weet ik het wat. Maar het is ook wel eens zo dat je wakker wordt en je hebt de gedachte van, nou, ik kan er niks van en ik ben een failure en weet je wel, dit wordt ook nooit wat met mij of zo. Zo'n gedachte. En als je niet oppast, dan ga je ook die woorden spreken van wat je denkt. Ja, je denkt zo, je voelt zo. Maar je geeft eigenlijk ruimte aan een toneelspeler op jouw toneel met een negatieve invloed. Iemand die het spel van je leven begint te beïnvloeden. Terwijl jij als regisseur kan zeggen, ik wil niet dat jij een plekje hebt in mijn leven. En het proces van wat je zegt, dat is eigenlijk nog veel krachtiger. Omdat het is namelijk zo, de Bijbel zegt, ja, in Romeinen 10, Vers 17 is: geloof komt door het horen van het woord van Christus. Dus we hebben allemaal een mate van geloof ontvangen. En in andere woorden, wat jij hoort, dat is wat je gelooft. En Jezus zei iets heel krachtigs over geloof, Matthäus 9, vers 29. Daar staat: wat je gelooft, dat zal je geschieden. Dus in andere woorden, waar jij in gelooft, dat is wat je gebeurt. Nou, denk dit eens in. Er komt een gedachte op jij af, die wil in jou denken landen. Die gedachte die ontlaat door de rolband van je tong. Dus je begint te spreken. En wat jij spreekt, dat hoor je. En wat je hoort, dat geloof je. En wat je gelooft, dat gebeurt je ook. En zo zie je hoe dat aan elkaar verbonden is. Dat het helemaal geen toeval is. Nee. Dat bepaalde dingen in bepaalde mensenlevens gebeuren.
Ja, en dat er ook gewoon acties aan verbonden zijn waarvan je niet direct het gevaar ervan inziet. Hè, zoals, en die je soms beschouwt als van, nou, dat is iets wat je niet mag doen. Bijvoorbeeld bepaalde films kijken of bepaalde radiozenders luisteren of ja, roddelen over mensen. Maar uiteindelijk, als je kijkt naar het effect wat het op je leven heeft en eigenlijk verder na gaat denken over wat voor effect het op de langere termijn heeft, is het gewoon heel goed om daar goed over na te denken wat je wel en wat je niet doet.
Precies.
Want op het moment dat je gewoon naar bepaalde films kijkt en bepaalde radiostations waar allerlei gesprekken die gaan over, ja, over onderwerpen waar je eigenlijk niet mee bezig wilt houden, maar je hoort het wel, komt het wel tot je. En dat zal uiteindelijk, komt het dan ook weer uit je.
Ja, in je gedachtenwereld. En je hoort het, je spreekt het. En wat je hoort is wat je gelooft. Het zegt de Bijbel als een geestelijke wet. Of je dat nou wil of niet, maar je begint het geloven. Ik weet nog goed dat jaren geleden ik in de bakkerij aan het werk was. En dan hadden we altijd de Radio 538 op staan. En nou ja, goed, het is een hele leuke zender. Maar af en toe dan gaat het er schunnig aan toe. En het is overspel en weet je wel, hoererij en noem maar op. En ik weet nog wel eens dat er momenten waren dat ik gewoon naar huis wandelde en dat ik begon te twijfelen aan mijn eigen normen en waarden. Als christelijk gelovige, dat ik dacht, heb ik het eigenlijk wel in het rechte? En puur het feit dat ik begon te twijfelen aan, zit ik wel goed, kwam door het zaad van al het ongeloof en al de verkeerde dingen die je de hele dag door hoort. Kijk, je moet niet denken dat die dingen geen effect op je leven hebben. We hebben zelf ook wel samen hebben een filmpje gekeken en dan kijken we elkaar aan en dan denken we, pff, crap, weet je, rommel. Als ze dat geweten hadden, dan hadden we gewoon helemaal niks aan.
Ja.
En natuurlijk is het dan altijd weer lastig van, hè, je weet niet altijd wat er komt. Maar jij bent wel verantwoordelijk voor jouw toneelspel en jouw vliegveld.
Ja, je neemt vaak ook een inactieve houding aan. En ik denk dat God je wel wil uitdagen om een actieve houding aan te nemen als het gaat om je denken. Want vaak denk je van, oh, nou, dat programmaatje staat nou eenmaal op. Of dat hoor ik nu eenmaal op de radio. Of, nou, die personen om me heen, die hebben het nu eenmaal daarover. Dus ik praat maar gezellig mee. Maar dat is eigenlijk een hele inactieve houding die je aanneemt. Terwijl als je actief gaat nadenken en denkt van, oké, maar is dit goed voor me? Dan kan je daar echt keuzes in maken.
Ja, dus wat de Bijbel eigenlijk zegt, hè, is dat we in een keuzeproces ervoor moeten kiezen om ons denken te vernieuwen. Het is dus niet iets wat komt aanwaaien. We moeten daar gewoon echt heel erg mee aan de slag.
Ja, en gewoon je realiseren dat ik kan daar meteen misschien wel refereren naar een stukje onderwijs wat ik heb gekregen in Londen toen ik daar was. Tijdens een collegeconferentie heb ik een bijzondere vrouw ontmoet. Haar naam is Caroline Leaf. Zij gaf ook aan, zij refereerde naar de tekst uit Genesis 1 vers 27... waarin ze zei dat God de mens heeft geschapen naar zijn evenbeeld. En ja, dat vind ik wel heel tof. Ze illustreerde dat heel mooi door een klein gezond plantje naast een grote gezonde plant neer te zetten. En eigenlijk gewoon zo aan ons duidelijk te maken, zo zijn jullie eigenlijk geschapen. Je lijkt precies op God, je bent gezond, je bloeit, je groeit. Je wordt groter naarmate je leeft en je bent eigenlijk bestemd om gezond te zijn. En dat is ook eigenlijk hoe God je bedoeld heeft in je denken om gezond te zijn.
Ja, zoals zo'n plantje, een mooi fris groen fruitig plantje.
Maar ja, mooi fris groen fruitig plantje. Want daarnaast had ze bijvoorbeeld een plantje, een heel dood, dor plantje wat nergens aan ingeënt was, zeg maar. Dat hoorde nergens bij. En dat is eigenlijk, daarmee illustreerde ze het leven wat je hebt als je niet met God leeft. Maar God heeft je wel zo bedoeld. Met die bedoeling heeft hij gemaakt om gewoon net als op hem te lijken en gewoon door je leven heen te groeien en groter te worden.
Ja. En dan is de vraag natuurlijk van, hè, hoe kun je nu weten dat je een fris en groen fruitig plantje bent? En hoe kun je nou weten dat je een door en droog en rottig plantje bent? ik denk dat je dat ergens zelf wel aanvoelt. Maar de vraag die de meeste mensen misschien helemaal zullen hebben is: hoe kan ik ervan komen in plaats van een dorp plantje te zijn? Hoe kan ik dan zo tot het leven komen?
Ik denk dat het allerbelangrijkste is om Gods woord te kennen. Omdat daarin eigenlijk alles staat wat je nodig hebt. Vaak neem je ook een passieve houding aan. Merk ik bij mezelf ook wel eens als het gaat om onderwijs wat je krijgt. Dat je denkt van, nou, ik ben naar de kerk geweest en ik praat met mensen over het geloof. Maar ik denk dat de kern van het geloof toch het meest je raakt als je gewoon zelf in relatie met God leeft. En als je het woord van God leest. Dat je daaruit gewoon zoveel kan halen waarin God zegt, waarin God je uitdaagt om te leven.
Ja, en zij haalde dat dus ook aan. Hè, van we moeten dus niet op de wereld gaan lijken. Want dan ga je dus eigenlijk automatisch de wereld uit zichzelf zonder God is verloren. Door en dood. Als je niks doet, dat is ook een optie. Maar dan ga je automatisch die kant op. Automatisch neem je de natuur van de wereld over. Je manier van denken, je manier van doen. Met al de gevolgen die daar van de zondeval die daaraan gekoppeld zijn. Ziekte, ongezondheid, ellende. Al die dingen, die vruchten zeg maar, van de dood en van de zonde in je leven. Die ga je dus zien op het moment dat je niks doet. Dat hoef je niks voor te doen en het komt je zomaar aanwaaien. Maar worden zoals God het bedoeld heeft. Leren denken zoals hij het bedoeld heeft. Kunnen we dus leren als we weten hoe God over ons denkt. Ja. En wat de waarheid is. Wat jij ook zegt, dat we moeten leren om het woord van God te lezen. Om de waarheid, dan kunnen we ook de waarheid onderscheiden van de leugen.
Ja, precies. Het is heel belangrijk hoe goed sommige en inspirerend sommige mensen ook voor je zijn. En ook als je naar een kerk gaat, God wil echt een relatie met jezelf hebben. En gewoon jezelf op sleeptouw nemen en je nieuwe dingen leren. En vanuit zijn woord kun je echt leren ja, hoe hij over je denkt. En dan kun je echt de gezonde bomen in je denken laten groeien.
Ja, want wat mij zo raakt is, jij kwam thuis van de conferentie. En je vertelde over haar. En hetgene wat jij steeds aanhaalde was dat zij... Het was een vrouwenconferentie, hè? Dus allemaal vrouwen bij elkaar. En zij zei dan steeds van, girls, weet je wel, girls. You choose, weet je. Van ja. Meiden, word wakker, jij kiest. Ja. Je bent dus niet of een verdord plantje. En nou ja, jammer dan. Maar jij kiest of je dat groene, sprankelende plantje bent. Of jij kiest om die verdorde persoon te zijn.
Ja, ja, zij legde echt uit. Want zij is ook echt al jarenlang een wetenschapper. Ze heeft alle diploma's gehaald daarvoor. Dus ze heeft gewoon ontzettend veel verstand van. En zij zei ook van, wetenschap heeft altijd beweerd dat een mens niet in staat is om zijn denken te veranderen. Maar het woord van God zegt dat natuurlijk wel. Dus dat was altijd in conflict met elkaar. Maar zij zegt ook, de wetenschap komt er eigenlijk steeds meer achter dat een mens wel in staat is. Dat wat de Bijbel zegt, dat dat waar is. Dat de mens wel in staat is om gedachten te veranderen. Andere of denkpatronen waar je mee zit.
Ja.
Ze liet op een gegeven moment ook een hersenscan zien. En ze liet daarin zien dat op het moment dat je gedachten krijgt over bepaalde zaken, dat die gedachten gaan groeien. En eigenlijk de structuur zoals het in de hersens uitziet, lijkt ook echt op een boom.
Ja.
En ja, op het moment dat er gedachten binnenkomen, zowel positieve als negatieve gedachten, dan is er een proces waarbij je dus een keuze moet maken of je die gedachten wilt plaatsen of niet.
Oké. Okay. Dus het ziet eruit als een soort van takkenbos met allemaal sprietjes.
Ja.
En één gedachte is dan zo'n soort sprietje of zo. En de volgende gedachte is dan weer een sprietje. Maar zo'n sprietje kan daar alleen blijven als jij toestemming geeft aan dat sprietje om daar te blijven.
Ja, ze heeft heel duidelijk laten zien vanuit de wetenschap dat er een keuzemoment zit tussen de gedachte die op je afkomt en het aangroeien van zo'n takje aan zo'n hersen. Een stukje tak aan het boompje van jouw hersen. Zeg maar.
Dus zeg maar vanaf het moment dat er een gedachte op je afkomt totdat jij met die gedachte meegaat. Dat is dus een heel ander proces.
Ja. Ze zag heel duidelijk, het begint met één klein takje, worteltje zeg maar. En zodra er nog een keer mee bezig gaat, erover nadenkt, komt er nog een takje aan. En uiteindelijk wordt dat een hele boom of zelfs een heel bos gedeelte in je hersenen.
Dat kan dus, je kan dus gewoon een bomen in je hersenen bouwen van gedachten.
Van gedachten, zowel de positieve als de negatieve.
En dat betekent dus als je heel positief denkt, dat je hele leven beheerst wordt eigenlijk door die positieve dingen. En als je heel negatief denkt, dat je een heel negatief bos in je kop kan hebben.
Klopt, het kan ook een variatie zijn van beide hoor. Je kan en positieve en negatieve gedachten binnenlaten. Maar ze heeft heel duidelijk laten zien de structuur van een gezonde stuk bos, zeg maar.
Oh ja, gezonde manier van denken.
Ja, dat zie je in hersenscan. Dat ziet heel gezond uit, fris. Net eigenlijk als dat gezonde plantje waar ik het al eerder over had. En dat een negatieve gedachtenspinsel, zeg maar, wat is uit gaan groeien tot een bos. Dat ziet er heel dor en droog en is heel ongezond voor je hersens.
Ja, dus dat hele... Je ziet dan ook letterlijk gewoon de grauwigheid in het hoofd van iemand.
Klopt.
Wanneer die niet positief denkt.
Echt als dat dorre dode plantje wat ze ook illustreerde in het begin van haar onderwijs. Wat je dus ook, wat ze heel visueel had gemaakt. Zo'n structuur neemt dat dus aan ook echt daadwerkelijk in je hersens.
Wauw.
Vandaag hoorde je het eerste deel van de boodschap Hoe vernieuw ik mijn denken? Meer informatie over spreekbeurten van David, seminars of boeken en cd's vind je op onze website goandtell.nl.